Waar ik met jullie over wil praten is over best wel een tekst die ik best wel vaak lastig heb gevonden. En voordat we daarna gaan kijken, als je in het Oude Testament kijkt, dan zie je op verschillende plekken, bijvoorbeeld vlak voordat de wet gegeven wordt in Exodus 20 vers 6, je hoeft niet alle teksten op te zoeken. We zijn trouwens bezig met een heel leuk programmaatje, dat zodra ik een tekst zeg, dat je hem zelfs direct op de beamer kunt zien. En ik weet niet of dat al klaar is of niet, maar dat gaat binnenkort ook allemaal lukken. Maar daarmee willen we jullie niet lui maken wat je Bijbel betreft, maar het kan in elk geval ondersteunen. Maar in Exodus 20 vers 6, vlak voordat dat de wet gegeven wordt, staat er in één keer zo'n zinnetje. Als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. En daar wordt gesproken daarvoor over zonde, dat zonde tot in het vierde geslacht bezocht kan worden. Maar dat als je hem lief hebt en doet wat ik zeg, dan bewijs ik jou mijn liefde tot in het duizendste geslacht. En het maffe is dat je in de Bijbel en ook met name in het Oude Testament en ook wel in het Nieuwe Testament, maar met name in het Oude Testament, zie je dat liefhebben en doen wat ik gebied heel erg nauw met elkaar verbonden is. Liefhebben en doen. Daniel, en ik kan meerdere gebeden uit het Oude Testament kan ik noemen, maar in Daniel 9 vers 4, dan staat er dit. Ik bad tot de Heer mijn God. Ik beleed schuld, Heer grote en geduchte God, die zijn belofte nakomt en trouw is aan wie hem liefhebben en doen wat hij gebiedt. Dus opnieuw zo'n tekst waar liefhebben en doen wat hij zegt met elkaar verbonden is. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan, maar dat is best wel eens een uitdaging hoe dat dan zit. Hoe zit het dan in balans met liefhebben en doen wat hij zegt? Nou, en zo kom ik bij een tekst in het Nieuwe Testament. Laten we die eens opzoeken. Johannes hoofdstuk 15. Een tekst die ik heel vaak, nou eigenlijk mijn hele leven als lang als ik hem las, ging ik, ja, het staat in de Bijbel, dus het staat er. En tegelijkertijd heb je er een heel dubbel gevoel bij. Ik weet niet of jullie dat ook wel eens hebben, of durven hebben. Maar Jezus die heeft het over geënt zijn in hem. We hebben het ook deze weken over leven zoals God het bedoeld heeft en leven vanuit de boom des levens. En in één keer zegt Jezus daar in hoofdstuk 15 vers 10. Er staat, je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt. Zoals ik me ook aan de geboden van mijn vader gehouden heb. En in zijn liefde blijf. Dus opnieuw doen wat hij zegt en liefde. Zeg voordat ik het tegen Petra zeg. Lieve schat, je kunt genieten van mijn liefde als je doet wat ik zeg. Dan zouden we het raar vinden. Maar hier vind ik het niet raar, want hier zegt Jezus dat ineens. Ik vind het met name in de context waar Jezus al die hoofdstukken over heeft. Hoofdstuk 13, hoofdstuk 14, hoofdstuk 15 en 16. Dat is alles wat Jezus zegt tijdens het laatste avondmaal. Er zit een hele hoop in. En in één keer zegt Jezus zoiets. En dan zegt hij daarna, heel erg leuk, in vers 15. Ik noem jullie geen slaven, want de slaaf weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie. Maar dan stap ik even terug naar vers 14. Dan zegt hij in één keer dit. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Ik zie mijn vriendje of mijn kinderen al spelen. Dat zie ik soms wel eens en dan moet ik daar ook even wat voor zeggen. Als je niet doet wat ik zeg, dan ben je mijn vriendje niet meer. Of doen alleen mijn kinderen dat. En Jezus zegt hier zulke dingen. Als je mij lief hebt, doe je wat ik zeg. Hoe moet je dat nou lezen? Heb jij er wel eens over nagedacht? Ja, gelukkig. Ben je niet de enige. Want het klinkt als dat Jezus hier zegt, bewijs dat je van me houdt door te doen wat ik zeg. Maar weet je wat vaker zo is? Is als ik bijvoorbeeld de naam Petra noem, dan zijn er hier, hoeveel mensen zijn er? Ja, mijn vrouw die zit erachter, maar er zijn een hele hoop Petra's die gaan zwaaien. Als ik de naam Mirjam noem, dan zijn er ook een hele hoop Mirjams in de kerk. We hebben dus, achter zit de Mirjam en heel veel van de Mirjams die er, hoeveel Mirjams zijn er vandaag? 1 Mirjam, 2 Mirjams, 3 Mirjams. Dus bij dezelfde naam kun je verschillende personen hebben. En als ik het over Petra heb, maar jij, en ik vertel niet over welke Petra ik het heb, dan komt misschien wat ik over haar zeg niet overeen met wat jij over de Petra die jij kent daarmee overeenkomt. Hetzelfde geldt als ik het over een auto heb. En ik zeg tegen jou, ik heb gedroomd van een prachtige auto. En jij denkt, oh ja, ik heb ook een droom gehad over een prachtige auto. Nou, jij hebt een droom gehad over een Mercedes en ik heb een droom gehad. Ik heb niet een droom gehad over een Renault. Daar droom ik niet meer over. Een ander verhaal. Ik heb een droom gehad over een hele andere auto. En je gaat erover praten. En ik heb misschien een hele mooie auto gezien die, die bijvoorbeeld een Rolls Royce of zo. En een andere heeft een hele snelle, hoe heet zo'n ding? Zo'n Ferrari gezien of zo. Nou, je hebt hele verschillende dingen voor ogen. En als je het alleen maar over auto hebt, dan snap je niet waar je het over hebt. Nou, allerlei maffe, domme voorbeelden. Maar het gaat erom van dat woorden soms een bepaalde invulling kunnen hebben naarmate van uit welke bril we ze interpreteren. Dus als je Jezus dit hoort zeggen, als Jezus dit in één keer zegt, in elk geval voor mij geldt, dat ik dat gelijk interpreteer vanuit bijvoorbeeld die twee voorbeelden die ik net zei. Mijn kinderen die zeggen, als je nu niet doet wat ik zeg, dan ben je mijn vriendje niet meer. Of stel je voor dat ik tegen Petra zeg, als jij wilt dat ik jou lief heb en dat je geniet van mijn liefde, dan moet je doen wat ik zeg. En eigenlijk kom ik erachter dat ik dit stukje lees vanuit geënt zijn in de boom van kennis van goed en kwaad. Want als ik het lees vanuit de kennis van goed en kwaad, dan zeg ik dus, het is goed om van Jezus te houden, want dat hoort zo, we zongen dat net prachtig, ik hou van u. Dus, en ik hoor van Jezus te houden, dus als ik van Jezus hoor te houden, dan moet ik doen wat ik zeg. Dus laat ik nu maar heel hard mijn best gaan doen om van alles te doen wat hij zegt, zodat ik aan hem kan tonen dat ik van hem hou. Dat is helemaal vanuit het goed en fout denken. Dat ik daar naar kijk en dat ik daar naar luister en dat ik daarop reageer. Maar weet je wat ik zo bijzonder vind? Is juist de context en de hele Bijbel, die helpt mij altijd hoe je dingen moet interpreteren. Ik vergeet nooit weer dat een van de eerste lessen die ik kreeg op de Bijbelschool was voor dat je nooit een complete theologie op één tekst moet baseren. Maar dat je altijd naar de rode draad van de hele Bijbel moet kijken, dan naar de rode draad van het Oude Testament of het Nieuwe Testament, en dan naar de rode draad van het hoofdstuk waar het, of van het boek waar het in staat, en dan de hoofdstukverdeling waar het in staat. En zo ga je van breed, ga je naar heel smal. Nou, dit staat in het Nieuwe Testament. Het is gesproken door Jezus. Het staat in Johannes. En het is onderdeel van die aantal hoofdstukken waar ik het met jullie over had, waarin Jezus de laatste dingen vertelt over wat belangrijk is, wat fundamenteel is, vlak voordat hij aan het kruis gaat sterven. Hij begon met die voetwassing, met dat dienen. En daarvanuit begint hij te praten over de vervulling met de Heilige Geest, over de trooster en over het belang dat hij weggaat, enzovoort, enzovoort. En dan zegt hij, aan het begin van hoofdstuk 15, en dit is de context van waaruit Jezus ook dit zegt, zegt hij dit, en laten we dat nog eens lezen. Ik heb het een paar weken geleden ook al gelezen. Ik ben de ware wijnstok. Mijn vader is de wijnbouwer, hoofdstuk 15 vers 1. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij. Opdat hij meer vruchten draagt. Jullie zijn rein door alles wat ik tegen jullie heb gezegd. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. Als je mij lief hebt, doe je wat ik zeg. Huh? Maar zonder mij kun je niets doen. Dus hoe moet ik dat nou zien? Hoe moet ik dat lezen? Nou, ik geloof dat als je dit leest vanuit de boom van leven, en als je daar vanuit ook kijkt naar de rest van het Nieuwe Testament, dan geloof ik dat je het ook zo kunt lezen. En ik zal er straks wat meer over uitleggen. Dat Jezus dit zegt. En het is een cruciaal verschil als je dit pakt in je leven. Door mijn lief te hebben, zul je in staat zijn om te doen wat ik zeg. Snap je het verschil? Dus in plaats van bewijs dat je van me houdt door te doen wat ik zeg, door mijn lief te hebben, ben je in staat om te doen wat ik zeg. Een heel simpel voorbeeld is bijvoorbeeld opnieuw dat verkeringsgevoel. Ik weet niet of je dat nog voelt. Ik ben nog heel verliefd op mijn vrouw. En omdat ik verliefd ben op mijn vrouw, als ik niet verliefd was op haar, zou ik niet zo makkelijk doen wat ze zegt. Ook als ze soms dingen zegt waarvan ik denk van, nou ja, moet dat nou zo? En ik zal geen allemaal voorbeeldjes noemen, maar ik ben bereid om, bijvoorbeeld ons huis. Ik weet dat Petra ervan houdt dat het huis er mooi uitziet, dat het afgewerkt is, dat het netjes is, dat ik me niet er even snel van afmaak. Toen ik net getrouwd was, was ik wel zo, liefst zo snel mogelijk. En ook niet opruimen achter mezelf, weet je, het liefst al het gereedschap overal en ik lekker klussen de keihard tegenaan. En des te sneller ik de klus af had, des te tevredener ik was. Alleen dan kwam mijn vrouw daarna en die keek dan naar wat ik gemaakt had. Maar goed dat ik eerst de huis in Spijk heb opgeknapt. Daar heb ik alles kunnen leren door alle jaren van mijn huwelijk heen. Nee, het ligt niet helemaal, dit is gewoon een voorbeeldje. Dan van, ja lieve schat, dat plintje zit nog wel een beetje scheef. En kan dat niet zo? Of kan het, nou, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En ik zag, maar juist omdat ik van haar hou en omdat ik, dat ik zie dat zij ervan geniet dat het er mooi uitziet. En niet dat ze dat van me eist, maar ik weet dat ze dat leuk vindt. En omdat ik van haar hou, heb ik ook ontdekt dat het niet wijs is dat als ik klus en ik maak overal troep en overal ligt mijn gereedschap, dat ik dat daar gewoon daar allemaal maar laat liggen. En dat ik geen, als ik bijvoorbeeld moet schuren en zo, eventjes wat gordijnen of andere dingen eromheen hang, zodat niet alles onder het stof komt te zitten. Weet ik veel hoe dat werkt met stof. Maar goed, mijn vrouw wist wel hoe dat werkt met stof. En daar kwam ik achter. En omdat ze dat dan tegen me zegt, omdat ik van haar hou, de volgende keer dat ik ga klussen, zorg ik ervoor dat ik zo goed mogelijk mijn best doe dat het geen troep wordt. En als het dan soms toch een troep wordt, omdat zij ook van mij houdt, heeft ze daar soms ook wel, heeft ze er ook wel genade voor. Maar snap je, als liefde de basis is, vanuit de basis van liefde, dan wil je dingen voor elkaar doen. Dat is een hele andere manier van ernaar kijken. Als je, en het maffe is dit. Als we kijken naar, als we het hebben over het opvoeden van onze kinderen. En als we onze kinderen tegen een vriendje horen zeggen, je bent alleen nog maar mijn vriendje als je doet wat ik zeg. En als je niet doet wat ik zeg, dan ben jij mijn vriendje niet meer. Dan als goede ouders voeden we ze gelijk op en zeggen we, zo hoort het niet. En in een huwelijk, idem niet zo. Ja, hallo, moet ik mijn liefde aan jou bewijzen door te doen wat ik zeg? Zo werkt het niet. Maar het maffe is onbewust in onze relatie met Jezus. Want we zullen het niet toegeven. Maar zoals we dit net lazen, zo leven we soms wel. Zo denken we dat het soms hoort. Ik moet aan Jezus bewijzen dat ik van hem hou door perfect te leven. Door de goede dingen te doen, door de goede woorden te spreken. Door dit te doen, door dat te doen, door zus te doen, door zo te doen. En dan lukt het niet. Hè, verdraaid. En dan voel je je weer gefaald. Moet je weer je zonde beleiden. Moet je weer naar hem toe. En opnieuw en opnieuw en opnieuw. En er zit een bron. We hebben het over bronnen. Hè? Er is niks mis mee om je zonde te beleiden. Er is niks mis mee om tegen Jezus te zeggen, sorry, ik heb gefaald. Maar ik heb het over waarom doe je het. Onbewust denken wij dat wij onze liefde aan Jezus dan weer moeten bewijzen door werken. En met kinderen en met onze vrouw weten we dat het zo niet zou horen. Maar onbewust in onze relatie met God leven we wel heel vaak zo. En dat heeft alles te maken met het leven vanuit de bron van kennis, van goed en van kwaad. Nou, ik heb net al gezegd, je begint de tekst staat in een context, staat in het Nieuwe Testament enzovoort. Deze tekst staat in het Nieuwe Testament. Wat is het grote verschil tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament? Je kunt er heel veel over zeggen en ik zal er ook best wel vaker wat meer over zeggen. Maar als ik het samenvat is dit. Het oude verbond, het oude testament, als je kijkt naar de offers die gebracht moesten worden. Het maffe is voor sommige zaken, dan hoefde hij maar één keer per jaar een offer te brengen. Hè. Door het offer wat je één keer per jaar bracht, werden de zonden van het hele jaar vergeven. En dat was dan letterlijk door een offer. En wij hebben soms het idee van het bloed van Jezus dat dat niet voldoende is. En dan moeten we elke dag continu. Maar dat is eventjes een zijspoortje. Maar in het oude testament moest je offers brengen om bij God te komen. Door af te rekenen met je zonde kun je weer bij God komen. Dat is het oude verbond. De focus van het oude testament is daarin ook zonde gericht. Je zonde is het probleem en je zonde moet opgelost worden. Om heilig te worden is zonde het grote probleem. In het Nieuwe Testament is het niet zo dat zonde weg is, maar is het net andersom. Door bij God te komen kun je afrekenen met zonde. Ik herhaal het even snel. In het oude verbond, door af te rekenen met zonde, kun je weer bij God komen. In het nieuwe verbond, door bij God te komen, kun je ander afrekenen met zonde. Het oude verbond is zondegericht. Het nieuwe verbond is Jezus gericht. Heiligheid heeft niets te maken met de focus op je falen en op je zonde, maar heeft te maken met focus op de heilige, op Jezus. En in Christus ben je een nieuwe schepping. Dus in Christus krijg je de kracht om ook van je zwakheden en van je zonde af te komen. Door geënt te zijn in hem, alleen dan kun je vrucht dragen. Door geënt te zijn in hem, kun je door de genade van hem de kracht krijgen om ook te doen wat hij zegt. Niet vanuit je eigen kracht, maar vanuit zijn kracht. Ik zal het verder uitleggen, want het is niet iets wat ik zelf bedenk. Eén van de mensen die dit het meest krachtig heeft uitgelegd, en ik heb me wel eens afgevraagd, waarom staat het Nieuwe Testament zo vol van de brieven van Paulus? Paulus heeft, ik heb willen zoeken hoeveel procent van het Nieuwe Testament, want ik heb het wel eens gehoord, maar Paulus heeft een groot gedeelte van het Nieuwe Testament is door hem geschreven. Waarom eigenlijk? Waarom zou God dat zo gedaan hebben? En ik heb hier wel eens vaker verteld, dat soms om, om bepaalde inzichten uit Gods woord te krijgen, is het goed om een bepaalde focus te hebben en alles op een rijtje te zetten. Dus zo heb ik een keer alle evangeliën bestudeerd en ben ik alles gaan onderstrepen. Elk zinnetje wat me ging over het koninkrijk. En wat me antwoord gaf over waarom is Jezus gekomen. Nou, zo ben ik op dit moment bezig om alle brieven van Paulus eens helemaal opnieuw door te gaan en alles te onderstrepen en alles op een rijtje te zetten wat mij inzicht geeft over het evangelie dat Paulus predikte. Wat evangelie predikte Paulus? Waar had hij het altijd over? Wat was zijn focus? Ik denk dat God Paulus zoveel ruimte in het Nieuwe Testament heeft gegeven om ons te beïnvloeden, is omdat Paulus iemand was die het begreep. Die heeft werkelijk begrepen wat het inhoudt dat Jezus voor ons aan het kruis is gegaan. Die heeft begrepen wat het inhoudt om geënt te zijn in Jezus Christus en niet langer geënt te zijn in de boom van kennis van goed en kwaad, in de boom van de wet. Paulus wist heel goed wat het was om je liefde voor God te bewijzen door je werken. Paulus die was een Hebreër, een Israëliet, een afstammeling van Abraham. Hij was strikt opgegroeid aan de voeten van Gamaliel. Volgens de inzettingen van de wet, dat lees je in Handelingen 22 vers 3. Daar staat dat hij de wet door en door kende. Zijn opvoeding was er helemaal op gericht, houd je aan de wet. Was erop gericht, je liefde voor God uit je door te doen wat hij zegt. Dat is wie Paulus was. En vanuit zijn ijver, en het was vanuit op zich een oprecht goed hart, vanuit zijn ijver voor God, vanuit zijn ijver voor de wet, vanuit zijn verlangen om door dingen goed te doen, zijn liefde aan God te bewijzen, vervolgde hij de christenen. Omdat die christenen verkondigden, dat ging totaal in tegen alles wat hij geleerd had. Hij was echt een voorbeeld van iemand die vol was van de wet. Een echte Jood, een echte Hebreër, een Israëliet. In Handelingen 9 zie je dat hij de christenen vervolgt en dat hij radicaal de wat hij wil doen. Maar Jezus die grijpt in. En dan komt Jezus en dan zegt hij tegen Paulus, Saul, zo heette die nog, waarom vervolgt gij mij? Ik denk dat Jezus heel bewust Saul heeft uitgekozen, want dat was iemand die het voorbeeld was van iemand die gedreven werd in zijn religie, in zijn relatie met God, in zijn passie voor God. Hij geloofde in God. Hij was een gelovig mens en die koos Jezus uit om even goed onderuit te halen, letterlijk. Om daartegen te zeggen, waarom vervolgt gij mij? En nadat hij Jezus ontmoet had, werd hij blind. Ook best wel heel bijzonder. Want hij was verblind door zijn focus op de wet. En hij ontmoet Jezus en hij is even een tijdje blind. En wie komt dan bij hem? Een discipel genaamd Barnabas. Nee, Ananias. Een discipel genaamd Ananias. En Ananias betekent genade van God. En doordat hij de genade van God ontmoette, kon hij weer zien. Ananias bad voor hem en hij kon weer zien. En als je goed kijkt naar Paulus, naar alles wat hij zegt, dan heeft hij het continu, we gaan straks ook een aantal teksten lezen, heeft hij het over dat hij ontdekt heeft dat hij niet vanuit werken in een goed blaadje komt bij God, maar omdat hij in een goed blaadje is gekomen bij God, dat hij daarvan uit goede werken kon gaan doen. Vanuit zijn passie voor de wet van de God van Israël vervolgde hij christenen totdat hij radicaal door Jezus gestopt werd. En daarna heeft hij ontzettend veel voor Jezus gedaan. Laten we eens even kijken wat er staat in 1 Korinthe hoofdstuk 15. En dan lees ik vanaf vers 7. Dan staat er dit, pas op, het laatste is hij ook aan mij verschenen, aan het misbaksel dat ik was. Want ik ben de minste van de apostelen, ik ben de naam apostel niet waard, omdat ik Gods gemeente heb vervolgd. Alleen dankzij zijn genade ben ik wat ik ben. En zijn genade is bij mij niet zonder uitwerking gebleven. Dus hij wist dat genade een bepaalde uitwerking heeft. Integendeel, ik heb harder gezwoegd dan alle andere apostelen, niet op eigen kracht, maar dankzij Gods genade. Dus Paulus heeft wel hard gezwoegd, maar niet om daarbij in een goed blaadje te komen, maar omdat hij genade ontmoet had, daarvanuit heeft hij alle dingen gedaan die hij heeft gedaan. Laten we gaan naar 2 Korinthe hoofdstuk 11, vanaf vers 22. Hij wordt aangeklaagd over alles wat hij doet en dan zegt hij, zijn zij Hebreeën, dat ben ik ook. Zijn zij Israëlieten, dat ben ik ook. Zijn zij nakomelingen van Abraham, dat ben ik ook. Zijn zij dienaren van Christus? Ik ben zo gek dat ik durf te zeggen, ik nog meer. Ik heb harder gezwoegd, ik heb vaker gevangen gezeten. Ik heb veel meer lijfstraffen ondergaan, ben vaker in doodsgevaar geweest. Door de Joden ben ik 5 maal met 40-1 zweepslagen gestraft. Dus 5 keer zoveel als dat Jezus was overkomen. Ik ben 3 maal met stokslagen gestraft. Ik ben 1 maal met stenen bekogeld. Ik heb 3 maal schipbreuk geleden. 1 keer heb ik een heel etmaal op de zee rondgedreven. Voortdurend was ik onderweg, bedreigd door rivieren. Wil je ook christen worden? Rovers, volksgenoten en vreemdelingen, in gevaar in de stad, in de woestijn, op zee en te midden van schijngelovigen. Ik heb gezwoegd en geploeterd, vaak zonder te slapen, hongerig en dorstig, vaak zonder te eten, verkleumd en zonder kleren. En dan laat ik al het andere nog buiten beschouwing, de druk waaronder ik sta, vanwege mijn zorg voor de gemeente. Als er iemand zwak is, dan ben ik het wel. Gaan anderen onder verleidingen gebukt? Ik word erdoor verteerd. Maar als ik mij dan toch op iets moet laten voorstaan, dan doe ik het op mijn zwakheid. De God en Vader van de Heer Jezus Christus, die God moet worden geprezen tot in eeuwigheid. Weet dat ik niet lieg. En als we dan gaan naar hoofdstuk 12, dan zie je daar vers 9. Ik heb de Heer 3 maal, of ik begin met vers 8. Ik heb de Heer 3 maal gesmeekt mij van hem te bevrijden. Maar hij zei, je hebt niet meer dan mijn genade nodig. Want mijn kracht wordt zichtbaar in zwakheid. Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid. Zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid. In beledigingen, nood, vervolgingen en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk. Paulus die had heel veel om zich op voor te staan. Hij was een Jood, hij wist alles. Hij wist wat het was om uit werken te werken. En tegelijkertijd is hij het toonbeeld van iemand die leeft vanuit genade. En hij heeft niet al deze dingen gedaan. 5 keer dat hij 39 keer op zijn rug is geslagen. En al dat soort zaken. Omdat hij daarmee zijn liefde voor God moest bewijzen. Maar omdat hij zo onder de indruk was van de ogen van de Heer Jezus, die hem op de weg naar Damascus in 1 keer aanstaarden, toen hij druk bezig was om vanuit zijn ijver van alles voor God te doen, omdat hij zo onder de indruk was van de openbaring van Jezus Christus en zijn liefde, en dat hij daarvanuit zo verliefd is geworden, ook op Jezus en op de genade van Jezus, dat hij ontdekt heeft dat de genade van Jezus zo groot is, dat Jezus zelfs iemand die de kerk vervolgt, toch onderuit weet te halen en weet te vertellen, joh lieve schat, ik ben ook voor jou gestorven. Dat was zijn drijfveer om allerlei zaken te doen. Dat doen was secundair, niet primair. Volg je nog waar ik het over heb? Belangrijk. Nou, wat is nou het evangelie volgens Paulus? Nou, er zijn heel veel bijbelboeken en brieven die je erover kunt lezen. Dus ik ga vanmorgen ook niet alles vertellen. Maar ik wil 2 teksten wil ik vanmorgen met jullie lezen. Dat is Romeinen hoofdstuk 3, vers 23. Of laten we maar beginnen gewoon bij vers 21. Het woord van God die spreekt heel duidelijk. Gods gerechtigheid, waarvan de wet en de profeten al getuigen, wordt nu buiten de wet zichtbaar. God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. Er is geen onderscheid. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. En iedereen wordt uit genade, die niets kost, die niets kost, die niets kost. Je hoeft er dus niks voor te doen om het te verdienen. Want anders zou het toch wel wat kosten. Dan zou je er wat voor moeten doen. Dan zou je ervoor moeten werken. Dan zou je er wat voor moeten betalen. Dan zou je bepaalde dingen moeten doen. Maar het is genade die niets kost, worden wij door God als een rechtvaardige aangenomen, omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. En als je alle evangeliën erop naleest, ook van die Paulus schrijven, is het continu, wij zijn behouden door het geloof. Wat is het geloof? Een ander woord voor geloof is vertrouwen. Wat is vertrouwen? Vertrouwen is vertrouwen op een persoon. En dat is persoon Jezus Christus. Niet door wat je doet, niet door wat je kunt, maar door wie hij is en door wat hij heeft gedaan en door wat hij kan. Niet door hoe sterk jij bent, maar door hoe sterk hij is. Niet vanuit jouw kracht, maar vanuit zijn kracht. Dat is de basis om vanuit te leven. Ik lees verder, hiermee bewijst God dat hij rechtvaardig is. Want in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan. Hij wil ons nu in deze tijd zijn gerechtigheid bewijzen. Hij laat ons zien dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken. Door iedereen vrij te spreken. Door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft. Kunnen wij ons dan nog ergens op laten voorstaan? En ik heb net al een aantal Bijbelgedeelten gelezen waarin Paulus hele rijtjes uiteenzet waar hij zich op zou kunnen laten voorstaan. Maar Paulus zegt, ik kan me op niets laten voorstaan. Want hier zegt hij het heel duidelijk. Kunnen wij ons dan nog ergens op laten voorstaan? Want als je zou zeggen ja, dan zou je dus ook concluderen van nou, door bepaalde dingen te doen, bewijs ik mijn liefde aan Jezus. En daar begon ik mee. Is het zo dat wij onze liefde aan Jezus moeten bewijzen door bepaalde zaken te doen? Nee. Dat is uitgesloten. Door welke wet komt dat? Door de wet die eist dat u hem naleeft? Nee, door de wet die eist dat u gelooft. Vertrouwt. De basis is opnieuw vertrouwen. Ik heb u er immers op gewezen dat een mens wordt vrijgesproken door te geloven en niet door de wet na te leven. Is God soms alleen de God van de Joden en niet van de heidenen? Zeker ook die van de heidenen, want er is maar één God. En hij zal zowel besnedenen als onbesnedenen op grond van hun geloof als rechtvaardigen aannemen. Tot zover. Op basis van geloof. Ik lees nog Romeinen hoofdstuk 6. Als je dit pakt en Romeinen hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6 en hoofdstuk 7 en hoofdstuk 8 leggen dit volledig uit. Als je dit graag wil begrijpen, bestudeer dan die hoofdstukken maar eens heel rustig. In hoofdstuk 6 gaat hij verder. Betekent dit dan nu dat we door te zondigen dan de genade meer bewijzen? Dus dat we maar moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? Dat staat er in vers 1. Integendeel, dat is helemaal niet waar. Want dan zegt hij, laten we het lezen. Romeinen 6. Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? Dat in geen geval. Hoe zouden wij die dood zijn voor de zonde nog in zonde kunnen leven? En dan spring ik naar vers 16 en 17. Wanneer u zichzelf als slaaf in iemands dienst stelt, weet u toch dat u hem moet gehoorzamen. Grappig hè? Want Johannes op stuk 15 zei net dat Jezus zegt, ik noem u geen slaven, ik noem u vrienden. Wanneer u de zonde dient, leidt dat tot de dood. Wanneer u God gehoorzaamt, leidt dat tot vrijspraak. Maar God zij gedankt, u was slaven van de zonde, maar nu gehoorzaamt u van ganse harte de leer waaraan u zich hebt toevertrouwd. En bevrijd van de zonde hebt u zich in dienst gesteld van de gerechtigheid. Ik druk me zo gewoon mogelijk uit, omdat het anders uw begrip te boven gaat. Zoals u zich ooit in dienst stelde van de zedeloosheid en onrecht om een wetteloos leven te leiden, zo stelt u zich nu in dienst van de gerechtigheid. Met andere woorden, juist omdat je de genade kent, juist omdat je van hem houdt, juist omdat je rechtvaardigheid van hem hebt ontvangen, stel je je in dienst van de gerechtigheid en leef je zoals God het bedoeld heeft. Precies een omgekeerde focus. In het Oude Testament was het eigenlijk zo, en vanmorgen ontbreekt me de tijd om daar meer voorbeelden en uitleg over te geven, dat het zo was van door je aan de wet te houden, kon je bewijzen dat je God waardig was en eigenlijk lukte dat niemand, dus daarom moesten er maar offers gebracht worden. In het Nieuwe Testament zegt God van ja, zie je wel, het is jullie toch niet gelukt. Daarom geef ik jullie mijn zoon en in mijn zoon vind jij leven. En nu ga ik er allemaal, dus een beetje Bijbelstudie, maar ook wel heel goed en heel belangrijk. Wat is nou de conclusie? Liefde wordt zichtbaar in onze daden. Onze daden zijn niet primair nodig om onze liefde te bewijzen. Maar door het kennen van zijn liefde voor ons, gemixt van onze liefde voor hem, hij houdt van mij, ik hou van hem, dat samen heeft tot gevolg dat we kunnen en willen en zullen leven zoals God het bedoeld heeft. En hoe heeft God dat bedoeld? Een leven waarin Christus centraal staat. Ik heb de tijd niet gehad om die PowerPoint er even weer neer te zetten van waar ik laatst over gesproken heb. Maar toen heb ik continu die cirkels gezet van aan de ene kant hadden we geen cirkels, maar hadden we allerlei prioriteiten. Waarin jij eigenlijk bepaalt dit eerst en dan dat en dan dat en dan dat en dan dat en dan dat. En toen hebben we gezegd van daar zetten we een grote streep door. En dan zetten we een grote cirkel waarin God in het midden staat. En daar staan alle zaken van het leven omheen. Alle zaken. Ik weet niet of je het nog kunt herinneren. En volgens mij staat die ook op de website. Kun je hem voor mij ook downloaden. Die PowerPoint presentatie. Mocht je er niet geweest zijn. Maar heb ik heel veel praktische voorbeelden laten zien over van hoe ziet het leven eruit als wij alle prioriteiten bepalen. En hoe ziet het leven eruit als God alle prioriteiten bepaalt. Ik heb het over een Christ-centered life. Lieve mensen, wij zijn geroepen tot een Christ-centered life. Niet omdat het moet, maar omdat het mag. Als wij vanmorgen in zo'n dienst, dan denk ik ook van, oh ja, Heer, u bent hier. U nodigt ons uit. En het belangrijkste wat wij kunnen doen, en het is best wel lastig om dit soort dingen te preken, want je kunt bijna dit ook weer preken als dit moet je doen. Maar, dus hoe ik dit dan goed zeg, weet ik eigenlijk ook niet. Maar dit moet je doen. Helemaal gek op Jezus zijn. Helemaal uit je dak gaan voor Hem. Hij als de primaire focus. Dat Hij nummer 1 is. Dat is geënt zijn in Jezus. Dat je hongerig bent naar Gods woord. Ik heb heel vaak heel veel moeite gehad om ook de brieven van Paulus soms heel goed te lezen. Waarom kan ik dat nu weer met zoveel passie doen? Om dat ook allemaal opnieuw op te schrijven. Omdat ik hongerig ben, omdat ik in één keer ontdek, die Paulus, die had iets door. Die heeft Jezus in de ogen gekeken, op een manier die ik nog niet in elk geval op die manier heb meegemaakt. Dus als ik wil ontdekken wie Jezus is, dan moet ik gaan lezen, wat schrijft Paulus erover? Want de hele Bijbel, het Oude Testament, het Nieuwe Testament, alles toont Jezus. Dus ik bestudeer die Bijbel om Jezus te leren kennen, om Hem te ontdekken. Niet om regels te ontdekken, waar ik me aan moet houden. Niet om zaken te ontdekken wat ik moet doen. Niet om zaken te ontdekken die ik moet doen om mijn liefde aan God te tonen. Of me te bewijzen. Of wetjes en regels. Nee, daarvoor is Jezus juist aan het kruis gegaan. En Satan probeert het continu in ons leven, in de kerk en in jouw leven terug te krijgen. En God zegt, Jezus zegt, kom. Kom bij mij. Laat de aanklachten los. Geef ze aan mij. Kom bij mij, allen die vermoeid en belast zijn. Leg alles op mijn schouders. Je gedachten. Je moeite met de mensen om je heen. Je moeite met hoe dingen gaan. Je moeite met jezelf. Je liefdeloosheid voor dit en enzovoort enzovoort. Kom bij mij. En ik kan alleen voor mezelf spreken. Maar ik ontdek steeds meer. Door dit steeds meer te doen. Dat liefde voor anderen geen mentale keuze meer is. Dat het geen opdracht is, dat het niet iets is wat moet, want Gods woord zegt het, ja. Maar dat het een gevolg is van het ontmoeten van Jezus. Genade tonen voor anderen wordt steeds makkelijker door te ontdekken hoeveel genade Hij voor jou heeft gehad. Daarom zegt Jezus ook, hij die veel vergeven is, die kan ook makkelijker veel vergeven. Maar degene die weinig vergeven is, in elk geval, dat denkt hij, heeft ook steeds veel moeite, meer moeite om anderen te vergeven. Zo'n gemeente wil ik zijn. Als we het hebben over een gemeente waarin we niet, ik heb dat toen genoemd, dat we bewegen van een kerk die zaken, een kerk die organiseert, zeg maar, naar een kerk die gecentreerd is op gelovigen die samenkomen, dan moeten we nog steeds van alles organiseren. Maar de centrale focus van ons allemaal is niet wat we doen, is ook niet welke positie je in de kerk hebt. De kerk is geen plek waar je geestelijke carrière maakt, maar is een plek waar gelovigen samenkomen. Wat zijn gelovigen? Dat zijn mensen die Jezus centraal zetten. En daar vanuit dienen. En daar ook elkaar op wijzen. Elkaar vanuit zijn ogen bekijken. Dat is wat ik 2 weken geleden uitlegde. Dat is voeten wassen. Dat is elkaar zien met de ogen zoals God ons ziet. En hoe ziet God ons? Met de bril van Jezus Christus aan de kruis. Als geheiligd en als rechtvaardig. En daarom mogen we van elkaar houden. Dat is wat we mogen doen. Dat is waartoe jij geroepen bent. Jij bent geroepen om een Jesus lover te zijn. En door van Jezus te houden, zul je ontdekken dat je wilt doen wat Hij zegt. Dat je wil gaan kijken, wat waren nou zijn woorden? Wat had Hij nou te vertellen? Dan wil je dat als jouw werk het soms stoffig maakt, wat Jezus lastig vindt, dan ga je ervoor zorgen dat jouw werk niet meer zo stoffig is. Als je begrijpt wat ik bedoel. Daartoe wil ik je uitnodigen. Daartoe wil ik je motiveren. Daartoe wil ik je aanjakkeren. En tegelijkertijd is dit ook alles wat ik kan doen. Het enige wat ik kan doen is dit vertellen. En de rest is aan ons allemaal samen. De rest is aan jou. De rest is aan mij. Wat ga je doen met die open armen van Jezus? Wat ga je doen met de openbaring dat Emmanuel hier is? Dat Emmanuel hier niet is om jou te wijzen op je zonde, maar dat Emmanuel hier is van, hey, ik help jou om van je zonde af te komen. Als je vanuit het Oude Testament nog steeds hier naar kijkt, dan is elke zonde een reden om niet terug te gaan naar God. Als je vanuit het Nieuwe Testament hier naar kijkt, dan is elke zonde juist een reden om te gaan naar God. Maar Satan wil ons nog steeds Oud Testament laten denken. Dus jij doet iets fout, jij kijkt even naar een verkeerd programma en je denkt dit mag niet. En als ik van Jezus hield, dan doe ik wat hij zegt en nu doe ik niet wat hij zegt. Dus hij houdt nu niet van me. Emmanuel die kijkt nu eventjes weg en gaat weg, want die accepteert mij niet meer. Dat is de leugen van Satan, dat is wettisch denken. Het Nieuwe Testament is dit, danken we op zo'n moment, juist op zo'n moment dat je zondigt, juist op het moment dat je zwak bent, dat je zegt, Jezus, ik mag nu naar u toe gaan. U bent nu Emmanuel, u bent nu bij mij en uw gerechtigheid, daarvoor kom ik bij u. En ik vraag u dat uw bloed mij op dit moment kracht mag geven om hier vanuit de kracht te ontvangen om te stoppen met wat nu mij overkomt. Dat is het grote verschil tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Het Oude Testament, je zonde bracht je gelijk uit de aanwezigheid van God. Het Nieuwe Testament, je kunt altijd naar de troon van genade rennen. Altijd, altijd, altijd. En doe dat dan juist niet op zondag hier, maar doe het op het moment dat je juist in die verleidingen staat. Juist op het moment dat Satan jou aanklaagt. Juist op het moment dat die onreine gedachten komen. Juist op het moment dat de boosheid is. Juist op het moment dat er onheiligheid is. Dat je dan zegt, Jezus, dank u wel dat ook nu u Emmanuel bent. En dat ik ook nu uw kracht mag ontvangen. Ik geloof, en ik kan ook hier op dit gebied uit eigen leven spreken, dat dat 10 keer sneller overwinning geeft en misschien wel 100 keer sneller overwinning, dat jij denkt, oh nu moet ik ervoor zorgen dat dit uit mijn leven gebeurt en uit eigen kracht ga je het opnieuw doen. De kerk is dan vol met mensen die uit eigen kracht heilig leven. En daarvoor is Jezus niet aan het kruis gegaan. Jezus is niet aan het kruis gegaan voor die mensen die op basis van eigen gerechtigheid dacht er recht voor God te staan. Dit is een van de dingen waarom Paulus het meest fel is tegen de Galaten en dat Jezus het meest fel was tegen de Farizeeërs. Omdat die dat predikten. Jij moet dit doen, jij moet dat doen, jij moet zo doen. Stap 1, stap 2, stap 3, stap 5, stap 6, 7, 8, 9, 10. Allemaal heel goed. Ik geloof in stappen van bevrijding, ik geloof in stappen voor van alles en nog wat. Maar de grootste stap is dat Jezus centraal is en dat je er altijd naartoe mag. Niets kan jou scheiden van zijn liefde. Dat is de waarheid. Niet het uit je gevoel. En waar Jezus jou toe oproept, is om soms juist niet op je gevoel te leven, maar te zeggen, dank u Jezus, ook nu in deze moeite. Ik voel u niet, ik zie u niet, ik weet niet waar u bent, het lukt me niet, maar dank u wel, u bent Emmanuel. En in u ben ik een nieuwe schepping. En ik vraag u dat uw bloed mij nu reinigt en heiligt en mij kracht geeft om hiervan vrij te komen. Snap je het verschil in focus? Ik weet dat je hierover na moet denken en dat is ook goed. Ik weet dat je hier misschien zelfs wel vragen over hebt. En dat is helemaal goed. Want in de kerk is het niet de bedoeling dat ik voor jullie denk en jullie denken niet. Dat is niet de bedoeling. De kerk heeft als bedoeling dat hij jou aan het denken zet. En dat je daarvan uit gaat nadenken. Hoe zit dat nou eigenlijk? En Lodewijk zegt dat wel, maar ben ik het daar mee eens? Goeie vraag. Daar moet je over na gaan denken. En om te kijken of je het daarmee eens bent, moet je je Bijbel open doen. En moet je gaan lezen de evangelie van de Bijbel, van het Nieuwe Testament. En de brieven van Paulus enzovoorts. Dat is de bedoeling. Dat is de bedoeling. Het is niet ik ben niet in dienst om voor jullie te denken. Ik ben hier wel om jullie aan het denken te zetten. En ik hoop en ik bid dat je blij maar bent. Hey Heer, ik heb gedachtes. En met die gedachtes mag ik wat? Want u hebt me dat gegeven. Ik mag aan het denken gezet worden. Ik mag soms even onrustig zijn. Ik mag soms even mijn vragen hebben. Ik mag mijn moeite hebben. Ik mag niet alles begrijpen. Begrijp jij alles van God? Ik niet. Maar dat is juist waarom God ons de Bijbel geeft. En waardoor wij in een gemeente als dit in elk geval geprikkeld mogen worden. En dat hoop ik en dat bid ik dat je dat gaat doen. Dat je gaat nadenken. Dat je hier vandaan naar huis gaat en dat je eigen leven gaat onderzoeken. En gaat zeggen van, Heer, hoe zit dit in mijn leven? Hoe kan ik dit doen? Hoe kijk ik naar u? Is het zo dat ik weet van, ik hou zoveel van u en daardoor automatisch doe ik wat ik zeg. Maar ik weet dat ik door u geliefd ben, ondanks al mijn fouten en tekortkomingen. Of heb ik toch dat wettische denken onbewust, dat ik mijn relatie met God continu aan u wil bewijzen? Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Heer Jezus, wat een fantastische woorden spreekt u. Als u zegt dat wij uw vrienden mogen zijn. Dat u ons geen slaven noemt. 1 Korinthe 16, vers 14 zegt dit. Alles wat je doet, moet u met liefde doen. Ook die tekst was, als je die als eerste keer leest, kun je die moeilijk begrijpen. Maar ik heb de grondtekst bestudeerd. En als je kijkt naar hoe het er ook in het Grieks juist staat, dan staat er dit. Laat alles wat je doet uit liefde ontstaan. Laat alles wat je doet uit liefde ontstaan. Hebreeën 10 vers 24. Laten we opmerkzaam blijven, elkaar aansporen. Liefde hebben en goed te doen. Heer Jezus, zo komen we bij u. En leren we van Paulus. Een man die zijn leven lang had proberen te bewijzen dat hij zich aan uw wetten kon houden. En het lukte hem niet. Wat een voorbeeld heeft u ons en hem gegeven. Dat leven zoals u het bedoeld heeft, door niemand van ons geleefd kan worden. Tenzij dat we geënt zijn in u. Tenzij dat we het leven ontvangen van u. Tenzij dat we bij u komen. En help ons, Heer, om die waarheid te blijven omarmen. In alles wat we doen. Dat bij elke gedachte die we hebben, of het nou goede gedachten zijn of foute gedachten hebben, dat u bij ons bent, Jezus. En dat we daarvan uit, niet zoals het vroeger werd onderwezen, van denk erom, hè, God ziet alles wat je doet. Nee, niet zo. Zo zegt u het niet. Maar u zegt van, ik ken je gedachten. Ik doorgrond jou, ik ken jou, alles weet ik. Ik ben altijd bij jou. En ik kijk naar jou vanuit de liefde en de genade en de gerechtigheid van Jezus Christus aan het kruis. Die daar al jouw zonden teniet heeft gedaan. Zodat je daardoor altijd vrije toegang hebt tot de troon van genade. Heer Jezus, help ons om dat steeds meer te leren. Bij elke gedachte die we hebben, bij elke worsteling, bij elke twijfel. Twijfel over u, twijfel over elkaar, twijfel over anderen, twijfel over onszelf, twijfel over ons werk, twijfel over onze financiën, twijfel over onze toekomst. Wat het ook is, dat we met elke gedachte bij u kunnen komen, altijd. Wij zijn direct bij u, vanwege uw genade. Dank u wel daarvoor. Ik bid in Jezus' naam, dat daar waar nodig, daar waar wij toch in een vorm van werken zijn terechtgekomen. Daar waarin onze relatie met u gefundeerd is, misschien op basis van die Bijbeltekst. En dat wij dat hebben geconcludeerd als van, ik moet bewijzen aan Jezus dat ik van hem hou. Door te doen wat hij zegt, door goed te leven, door de juiste dingen te doen, de juiste dingen te zeggen. En de woorden zijn misschien goed, maar de bron is fout. De bron is vervuild. We willen bij u komen op basis van de boom des levens. En ik wil vragen of u dat weer wil geven.
Amen.